Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 143. Gisteren was het hervormingsdag in de leerdienst, vanavond zondag 23, sluit daar heel mooi bij aan, waar het gaat over het geloof. En we zingen van Psalm 143, het tweede vers. David, de dichter van deze psalm, beseft diep dat zonde en schuld tussen hem en de Heere instaat, daar kan hij niet mee leven. Hij kan voor de Heere niet bestaan. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Dat is het tweede vers. En ook het achtste vers. Laat mij uw diepere goedheid prijzen. Wanneer ik het morgenlicht zie rijzen, ik betrouw op u in mijn ellend. 2 en 8 van Psalm 143. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen als antwoord erop van Psalm 32, het derde vers. Dat wie zijn zonde aan de Heere belijdt, die mag vertrouwen, die mag geloven, vergeving. En de Heere laat zich ook vinden. Dat zullen we ook zingen. In vindens tijd. Heel mooi woord. In vindens tijd met ootmoed smekend komen. Derde vers van Psalm 32. En belijden wij ons geloof. En spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees, ons lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we ons voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, zo komen wij ook vanavond als gemeente weer samen hier in de kerk en ook met een groot gedeelte thuis. Samen mogen we ons stellen onder uw woord en u geeft ons deze zondag. Vanmorgen mocht het woord uitgaan en ook vanavond laat u uw woord verkondigen. De belijdenis van de kerk, een leerdienst op deze 1e november, direct volgend op hervormingsdag, de laatste dag van de maand oktober, waarop we herinnerd worden aan uw machtige daden, ook in de geschiedenis van de kerk. Want Heere, dat geloven wij, dat u regeert en dat u zo uw kerk, uw gemeente bijeenvergadert, wereldwijd uit alle volken, door alle eeuwen en tijden heen. En dat geloof, dat mochten we zojuist belijden. Het geloof in de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wat u gedaan hebt en nog steeds doet. Daar leeft het geloof van toch, Heere. En door het geloof zal de rechtvaardige leven. Dat was de grote ontdekking van Luther. Een groot gedeelte van zijn leven was hij druk met zich in te spannen, bidden, bijbelezen, vast. Wat deed hij allemaal wel niet? Maar dat stemmetje van binnen werd steeds onrustiger. Hij besefte, voor u kon hij niet bestaan. En Heere, als het gaat vanavond over deze levensvraag, hoe het in orde komt, hoe het goed komt met u, hoe wij rechtvaardig zijn voor u. Heere, dat is geen verouderde vraag van een paar honderd jaar geleden. Maar dat is een vraag van alle tijden en alle plaats. Hoe zeker we leven in een wereld waarin die vraag steeds meer op de achtergrond raakt. Als levensvragen, als godsdienstige vragen nog gesteld worden, dan zijn het andersoortige vragen. En Heere, die leven ook in ons hart. Wij hebben vanavond geen enkele reden om ons boven anderen te verheffen. Die neiging hebben we vaak om naar anderen te wijzen. Misschien wel naar die wereld die in deze dagen Halloween viert. Dat afschuwelijke gebeuren waarin machten van de duisternis worden aangeroepen. Met alle gevolgen van dien. Heere, wij leven in een wereld van aardbevingen, van aanslagen, terroristische aanslagen. Heere God, en u geeft het, dat wij als gemeente vanavond uw woord mogen horen. Wij bidden om uw zegen, om uw Heilige Geest. Laat het woord vanavond krachtig ons hart raken. We belijden u, Heere, dat wij zo met andere dingen bezig kunnen zijn. Misschien wel met de dingen van komende week. Of wij kunnen vol zitten met zorgen en andere moeite. Kan ons allemaal in de weg staan om uw woord te horen. Maar wij bidden u, als het gaat om de vraag hoe het goed komt met u, hoe wij rechtvaardig verschijnen, zullen verschijnen voor God. Heere, bind die vraag op ons hart. Breng ons op de knieën, aan uw voeten, op Golgotha, om ook te ontdekken dat daar voor een zondaar zoveel ruimte, zo'n overvloed aan genade is, dat het kan voor heel de wereld. We bidden voor de kinderen, voor de jongeren en ieder van ons. U kent ons leven. U weet wat wij nodig hebben. Zegen uw dienstknecht. Zegen uw gemeente. Mogen wij in alle afhankelijkheid het van u verwachten. En het belijden, Heere, we hebben het niet verdiend. Die zonde die we elke dag doen. En die zondaar die we zijn en ook blijven. Zie ons in genade aan, omwille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit het Nieuwe Testament, voordat wij zondag 23 uit de Heidelbergse Catechismus lezen. Allereerst Lucas 18. De eerste schriftlezing vanavond is Lucas 18. Daar vertelt de Heer Jezus een gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, bekend. Lucas 18, we lezen de versen 9 tot en met 14. Daar lezen wij vers 9. En hij, de Heer Jezus, zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. En de Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mens. Rovers, onrechtvaardige, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. We willen ook enkele versen lezen uit de Romeinenbrief, Romeinen 3, vanaf vers 21, de ontdekking ook van Luther: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, dat werkt Paulus hier uit, vers 21. En ook de wet, hè, dan denken mensen dat dat er niet meer toe doet. Nee, Paulus laat de wet helemaal staan. Maar die wet is door een ander vervuld. Vers 21, Romeinen 3. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want zij hebben alle gezondigd en derven missen de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Is God een God van de Joden alleen? En is hij het ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen, nademaal hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Tot slot de belijdenis, de catechismus, zondag 23, waar we vanavond bij stil willen staan in de leerdienst. Zondag 23. U ziet daarboven staan van de rechtvaardigmaking, nieuw gedeelte. Begint als het ware nadat alle artikelen van het christelijk geloof zijn uitgelegd en beleden. Dan lezen wij in Vraag 59. Maar wat baat het u? Wat voor nut heeft het dat gij dit alles, wat in de 12 artikelen dus beleden is, dit alles gelooft? En dan belijdt het geloof dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat, al is het, dat mij mijn conscientie, mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Bij dit eerste stukje willen we dus vooral stilstaan. Ik lees ook nog die laatste vraag en antwoord van deze zondag, maar we laten dat vanavond dus wat liggen. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover de lezingen uit het woord van God en ook van onze belijdenis. We willen dus vanavond deze dienst dus stilstaan bij zondag 23 en de antwoorden van de catechismus. Thema voor deze dienst is de rijkdom van het geloof. En dan een dubbele punt. En dan heb ik er drie woorden die met een V beginnen. Zelfs drie woorden die allemaal met een V en een R beginnen. De rijkdom van het geloof. Vrede. Vreugde. Vrijheid. Vrede, vreugde, vrijheid. De rijkdom dus van het geloof. Namens bestuur de volgende afkondigingen. De diensten wat betreft Dankdag, Deo Volente 4 november. 'S Morgens om 10:00 dominee J. Blom en 's avonds om 19:30 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. En volgende week zondag Deo Volente 8 november. 'S Morgens om 10:00 dominee M.B. van de Akker uit Nieuwekerk aan de IJssel. En 's avonds om 19:30 dominee H. Liefding uit Gouda. Dan ook de afkondiging wat betreft de collecte. U weet dat die gehouden wordt bij de uitgang. En voor de mensen thuis, die weten wel hoe dat op een of andere manier toch ook hier komt. De eerste collecte is bestemd voor Stichting Ontmoeting. De tweede voor Evangelisatie. En de derde heeft als bestemming Bouw- en Renovatiefonds. Van harte bij u aanbevolen. We gaan samen zingen van Psalm 85. En daarvan het eerste vers. En daar zingen we van de Heere, deze dichter, onder het oude verbond. Die mocht dat van de God van Israël, van de Heere, al zingen. Dat de Heere de schuld van uw volk uit zijn boek heeft gedaan. En dat hij, ja, zeggen wij als Nieuwtestamentische gemeente, om Christus wil geen van hun zonden aanziet. En dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Psalm 85 en daarvan het eerste vers. de rijkdom van het geloof, vrede, vreugde en vrijheid. Gemeente, wij leven in een maatschappij, in een wereld waarvan we zeggen dat dat een echte prestatiemaatschappij is. En wat betekent dat? Nou, een prestatiemaatschappij, dat wil zeggen dat je in onze tijd pas echt meetelt als je iets, het woord zegt het al, als je iets presteert. Zonder diploma, bijvoorbeeld, begin je niet zoveel. Als je werk zoekt, is het eerste wat ze dan vragen, welke diploma's heb je, anders hoef je niet eens te solliciteren. En daarom zeggen je ouders tegen je, denk erom dat je je diploma haalt. Zet je ervoor in. Je hebt nu de gelegenheid. En op je werk is niet anders. Dan wordt er veel van je gevraagd. Zoveel uur. Dat moet je doen. Je taak. Het is niet voor niets als we zo in de wereld om ons heen kijken dat veel mensen gestrest en overspannen raken. Burn-out zeggen we tegenwoordig. Een woord waar je vroeger niet zo van hoorde, tegenwoordig wel. We leven echt in een prestatiemaatschappij. En de mentaliteit is keihard. Als je niet voldoet aan de eisen, dan sta je zomaar aan de kant. En die wedren en die wedloop is maar moeilijk vol te houden. Gaat het in het koninkrijk van God er ook zo aan toe? Is de Heere met eerbied gesproken een God die ons ook het vuur aan de schenen legt en ons voortjaagt? Is ook het koninkrijk van God iets van een prestatiemaatschappij? Nou, u weet toch wel beter. Nee, het koninkrijk van God, het rijk van de Heer Jezus, dat is geen prestatiemaatschappij, maar een gratiemaatschappij. Rijmt op elkaar, hè? Geen prestatie, maar gratie. En gratie, dat is een ouderwets woord voor genade. Dus in het koninkrijk van God, in het rijk van de Heer Jezus, gaat het om genade. Dat mogen wij in deze zondag in het leerboek van de Heidelbergse catechismus lezen en belijden. Dat de God die deze wereld geschapen heeft een God is. Die zondaren. Dat zijn mensen die niks hebben en niks kunnen en niks willen. Dat God zondaren met het evangelie opzoekt. Hen het geloof schenkt door de werking van de Heilige Geest en ze in vrijheid stelt. Nou, dat is toch een wonder dat de Heere nou zo doet. Zondaren opzoekt, mensen die niks hebben, kunnen en willen. Opzoekt met het evangelie, het geloof werkt en schenkt in hun hart en ze in vrijheid stellen. Nou, dat is heel kort gezegd waar het in deze zondag in de catechismus om gaat. En alle zondagen zijn belangrijk, zou je kunnen zeggen. Ze hebben allemaal wel iets moois te belijden en te melden. Maar er zijn toch zondagen die er met kop en schouders, zou je kunnen zeggen, bovenuit steken. Een hoogtepunt. Zo geldt dat ook voor deze zondag. De zondag waar we iets horen van de rijkdom van het geloof, de vrede met God, de vreugde door de geest en de vrijheid in Christus. Dan hebben we ze alle drie, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Vrede met God, vreugde door de geest en vrijheid in Christus. En het gaat dus in deze zondag om de rechtvaardigmaking. Zo lezen we erboven. Wat is dat, rechtvaardigmaking? Klinkt een beetje dogmatisch misschien vanavond, maar een kind kan het begrijpen, want dat woordje rechtvaardigmaking, daar zit het woordje recht in. En rechtvaardigmaking, dat wil zeggen dat je recht gemaakt wordt voor God. Dat je God in de ogen kunt kijken, dat de verhouding tussen de Here en jouw hart recht is. En dan niet recht zoals wij er tegenaan kijken, maar recht in de ogen van God, als die zijn woord ernaast legt en zijn geboden. Dat is pas echt recht. Dat het dus in orde komt tussen hem en mij. En gemeente, laat dat alsjeblieft geen theoretische of dogmatische vraag zijn, iets voor theologen of voor dominees. Nee, het is een levensvraag die voor ons allemaal, u, jij en ik, van het hoogste belang is. Want als je nou morgen moet sterven, dan voelt u, hè, dan zetten we even de dingen op scherp. Als je nou morgen moet sterven, en het is niet recht, het is niet goed met de Heer God, en we moeten voor hem verschijnen, dan ga je verloren. Voelt u? Het is dus een zaak van het allergrootste gewicht. En ook iets wat geen uitstel kan leiden. En Luther zat ermee. Zijn het al gisteren 31 oktober, vandaag 1 november, gisteren hervormingsdag. Wat zat Luther met die vraag, hoe word ik rechtvaardig voor God? Hij besefte hoe onheilig hij was. En dat hield hem zo bezig, dat maakte hem bang. En hij wrong zich in allerlei bochten. Door zijn gebed, door bijbellezen, het klooster in te gaan, door te vasten, noem maar op. Wat heeft die man allemaal niet gedaan om rechtvaardig te worden voor God? Maar hoe meer hij deed, hoe onrustiger hij werd. Hij merkte dat alles wat hij deed niet voldoende was. Totdat hij de ontdekking van zijn leven deed. De Romeinenbrief waar hij las. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. De Heilige Geest opende zijn ogen. En liet hem zien dat die gerechtigheid waarover Paulus schrijft en jubelt in de Romeinenbrief. Niet alleen een eisende gerechtigheid is. Niet allereerst een eisende gerechtigheid. Maar dat het een geschonken gerechtigheid is. Om Christus wil. En door het geloof. Om zijnent wil. Vanwege zijn offer. Rechtvaardig voor God. U voelt vanavond wel. Een belangrijke vraag, niet achterhaald, ook al zijn er in onze tijd heel veel andere vragen die worden gesteld over of de Heer Jezus wel de enige weg tot het behoud is. En we kijken om ons heen en we zeggen, die andere godsdiensten dan hebben die het verkeerd. Die vraag kom je steeds meer tegen, ook op catechisatie. Ik heb wel eens het gevoel dat die vraag voor jongeren belangrijker is als die andere vraag waar we zojuist mee begonnen. Of het lijden in de wereld, de verschrikkelijke dingen die er gebeuren, hoe je dat dan moet rijmen met de leiding van God in deze wereld, dat hij regeert. En die rampen en al die mensen die verhongeren, aardbevingen, allemaal vragen waar we vandaag mee kunnen zitten. We noemen die zin. Vragen, maar onder al die zinvragen, of boven al die zinvragen, gaat de vraag, de heilsvraag. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Nogmaals, geen verouderde vraag. En ik weet helemaal niet of dat u of jouw vraag is. Maar weet u, de Heer God stelt vanavond die vraag. Je zou de hervormingsdag een jaarlijkse APK kunnen noemen, waarbij die vraag ons weer voorgeschoteld wordt. God stelt die vraag, is het nou goed tussen jou en mij? Houdt die vraag ons bezig? Of het goed tussen de Heere en mijn hart is? Of zijn we drukken met al die andere vragen? Niet onbelangrijk. Maar deze vraag gaat er bovenuit. De heilsvraag. Hoe word ik rechtvaardig voor God? En de waarom vragen en de zin vragen, daar klinkt vaak iets in door dat wij de Heere God ter verantwoording roepen. Hoe kan het dat er zoveel ellende in de wereld is, voelt u wel? Heel vaak, veel van die waarom vragen, die roepen de Heere ter verantwoording. Maar het wordt vanavond omgedraaid. Hij roept ons ter verantwoording. Is het al goed tussen jou en mij, zegt de Heere? En dat zijn de dingen die in zondag 23 aan de orde gesteld worden. De balans wordt opgemaakt. Ik zei het al, de 12 artikelen waarin zo heerlijk beleden wordt wat God de Vader en de Heer Jezus, God de Zoon en ook God de Heilige Geest, wat ze allemaal doen en gedaan hebben. De rijkdom van het geloof is beleden. En dan komen we bij zondag 23. De vraag, wat baat het je nu dat je dit alles in die 12 artikelen beleden, dat je dit nu alles gelooft? En weet u, dat is eigenlijk, ook al is dit een leerboek van honderden jaren terug, eigenlijk is het een hele moderne vraag. Want die vraag kun je vandaag ook heel vaak om je heen horen. Dat mensen zeggen, wat heb ik er nou eigenlijk aan? Wat voor nut heeft het? Beetje ouderwets gezegd, wat baat het nu? Nou, dat is eigenlijk diezelfde vraag, hè? Wat brengt het me nu? Wat voor nut heeft het? Wat wordt mijn leven er anders van? Als ik dit nu alles geloof. Nou zeggen we vanavond, daar wordt je leven totaal anders van. En dan lezen we in ons antwoord dat je voor God rechtvaardig bent in Christus. Dat is 1. En 2. Een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat tweede, gemeente, dat komt eigenlijk in het antwoord helemaal niet meer terug. Dat laat dus de opstellen van de catechismus helemaal rusten. Om alles in te zetten op die eerste vraag. Dat ik rechtvaardig ben voor God in Christus, rechtvaardig ben. Dus ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus, die is op datzelfde ogenblik rechtvaardig voor God. Dat ben ik. Tegenwoordige tijd. Al doe je vandaag nog zonde en doe je morgen nog zonde, dat komt zo meteen in de tweede helft van het antwoord aan de orde. Onverbeterlijke zondaren die we zijn. En toch in hem. Ook al doe ik morgen weer zonde. En overmorgen tot de laatste dag van mijn leven toe. Elke dag weer. Ik ben en ik blijf in mezelf een zondaar. En toch in Christus door het geloof rechtvaardig ben. Machtig, hè? En bovendien ligt er een erfenis klaar. Ik zei het al, dat laat de catechismus rusten. Maar dit wil ik er wel van zeggen. Wat is het mooie van dat beeld, hè, van erfenis? Dat komen we heel vaak in de Bijbel tegen. Dat is eigenlijk een heel mooi beeld. Want een erfenis, dat weet u wel. En dat weten de jongens en meisjes ook wel. Hè? Dan is er iemand gestorven. En een erfenis, dat is wat die voor de nabestaanden nalaat. Dat kun je dus niet verdienen. Maar omdat er tussen jou en de overledene een band is, verbondenheid is, erfenis. Dat wordt je geschonken, dat krijg je toebedeeld. Dat verdien je dus niet, maar dat mag je wel ontvangen. Mooi beeld, erfenis. Maar nogmaals, de catechismus laat dat verder rusten. Om vooral in te zetten op die vraag, rechtvaardig voor God, door het geloof in Christus. En ik hoop dat we iets aanvoelen van de spanning. Kijk, ik kom wel mensen tegen die zeggen, ja, nou ja, er staat toch gewoon in de Bijbel dat je in de Heer Jezus moet geloven. En dan mag je toch weten dat je zonden zijn vergeven. Waar zit je toch over in? Je moet het gewoon geloven, zeggen ze. En dan kun je dat zomaar op een Bijbelkring tegenkomen. En een beetje van de zijlijn gadeslaan. En dan zit er aan de andere kant iemand. En je ziet de hulpeloosheid uit de ogen stralen. Maar ik kan niet geloven, het wil maar niet. Alsof we dat zomaar even pakken kunnen en altijd op zak hebben. Voelt u? Misschien zijn er die vanavond ook wel hier. Die zeggen, ja, dat is nou eigenlijk een vraag waar ik al mijn hele leven mee bezig ben en om bid. Dat ik de vrijmoedigheid mag ontvangen. Dat ik weten mag dat mijn zonden vergeven zijn. Dat als ik sterf, dat ik tegen mijn kinderen kan zeggen, mijn familie kan zeggen, treur maar niet. Ik mag naar huis. Dat is voor mij al een heel leven een worsteling. En soms mag ik iets hoop hebben. Maar dan ben ik het ook zo weer kwijt. Ik word zo heen en weer geslingerd. Voelt u? Kan zo'n ingewikkelde vraag voor ons zijn. Hoe word je rechtvaardig voor God? Ik zei het al, Luther worstelde ermee. En hij dacht het allereerst door hard te werken voor God te bereiken. Bidden, Bijbel lezen. Vasten. Goed doen aan de naaste. Trouwens, die mensen kom je nog steeds tegen. Die zeggen, dominee, zit over mij maar niet in. Want ik geef ieder het zijne. En ik leef netjes. Dan zeg ik altijd, en God dan? Geef je God ook het zijne wat hij hem toekomt? Voelt u? Dan blijft het vaak stil. Moeten wij niet allemaal belijden, Heere, wat u toekomt, geven wij u niet. En trouwens, als je eerlijk bent, je naaste ook niet toch. Schiet ons leven niet op allerlei manieren tekort. Gemeente, heel veel dichters in het Oude Testament worstelden met die vraag. Die dichter van Psalm 130. De berijmde vers, als we dat even oplezen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, gadeslaan. Onze ongerechtigheden, wie zal dan voor u bestaan? Zoals het aan het begin van de dienst zong op Psalm 143, David. Niet voor uw vierschaar, voor uw rechterstoel dagen. En ook in dit Nieuwe Testament komen we mensen tegen die verlegen zijn met deze vraag. De Pinksterpreek van Petrus, als de mensen verslagen, uitroepen. Wat zullen wij doen? Of die cipier in de gevangenis in Filippi. Wat moet ik doen om zalig te worden, ziet u wel. Het is een vraag die heel de Bijbel weer terugkomt. Nogmaals, er zijn er heel wat die door een net en oppassend leven het proberen te verdienen. Zoals die fariseer in de gelijkenis, hè, waarvan we lazen. Die helemaal etaleerde aan de Heere God in zijn gebed hoe goed hij allemaal wel niet was. Hij deed dit en hij deed dat. Allemaal plusjes hield hij aan de Heere God voor. Maar dan zegt de Heer Jezus aan het eind van die gelijkenis, maar deze ging niet rechtvaardig naar huis. Die had mijn genade niet nodig. Die kon het zelf wel af. Maar die tollenaar, die zijn ogen niet naar de hemel wilde opheffen en zich op de borst sloeg en besefte dat hij een zondaar was. O God, wees mij zondaar genadig. Deze, zegt de Heer Jezus, ging wel rechtvaardig naar huis. Gerechtvaardigd naar huis. Het staat er in de passieve vorm. Dat werd hem dus geschonken. Heel eenvoudig. Omdat hij zijn bedelaars handen ophield. En dominee Abma heeft ooit een keer ergens geschreven dat als onze handen nog zo staan, dat wij zelf van alles menen te hebben en te kunnen. Toen zei dominee Abma, aan zulke mensen kan de Heer niks kwijt. Maar als je nou je hand omdraait, dan wil de Heer ze met zijn genade vervullen. Dat is nou het verschil tussen die fariseer en die tollenaar. Die stond zo. En die tollenaar stond zo. Allebei schoten hun levens op allerlei manieren tekort. Maar de Heere kon zijn genade aan die tollenaar kwijt en daarom ging die gerechtvaardigd naar huis. Kijk, die fariseer, die maakte van de wet van God een ladder. Om er spot voor spot om mee omhoog te klimmen. Maar die tollenaar besefte dat dat te vergeefs was. Wat een verschil, hè, die tollenaar en die fariseer. En dan kan ik u vanavond natuurlijk vragen, wie bent u in dat verhaal? Misschien zegt u wel, ik zit er een beetje tussenin. Ik ben niet helemaal die fariseer en ik ben ook niet helemaal die tollenaar. Ja, maar dat kan niet. De Heer Jezus die heeft in die gelijkenis geen drie personen voor het voetlicht gehaald. Twee. Dus of je bent van binnen een fariseer die niet leeft van Gods genade. Of je bent een tollenaar die wel leeft van Gods genade. Deze ging gerechtvaardigd naar huis. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Heel eenvoudig beeld. Van een rapport. Als die tollenaar zijn rapport liet zien, dan stonden al de vakken geloven, hopen, liefhebben, vertrouwen, al die vakken van het koninkrijk van God. Weet u wat er achter stond voor cijfer? Daar stond allemaal, nee, geen 4, zelfs geen 3, zelfs geen 2, zelfs geen 1. Daar stonden allemaal nullen. Zo denk je bij jezelf, dat is niet veel. Wat een slecht rapport. Had die tollenaar. Als de Heer God zijn wet langs zijn leven neerlegde. Allemaal nullen. En wat is nou het evangelie? Dat de Heer Jezus, mag ik het zo vertellen, met zijn rapport waar allemaal 10 op stonden. Dat hij met dat rode potlood voor die 0 een 1 zet. Om Christus wil, door het geloof, uit genade wordt die 0 in mijn leven. Die wordt vanwege zijn verdienst, vanwege zijn offer, een 10. En zo word ik rechtvaardig voor God. Dat is het geheim. Dat is het geheim van het evangelie. Door het geloof. En wat is geloof? In zondag 7 wordt dat uitgebreid beschreven. Een stellig weten, een kennis. Waardoor ik alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft voor waar hou. Maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest in mijn hart werkt. Overgave aan de Heer Jezus Christus. Die ons verkondigd wordt als de middelaar en de zaligmaker. Die gestorven is aan het kruis op Golgotha. En wie zich aan hem toevertrouwt en overgeeft, komt niet bedrogen uit. Dat rode potlood van die cijfers op mijn rapport, die 0 die een 10 wordt, verwijst naar het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Ja, wat zegt u? Dat weet ik allemaal wel. En ik geloof het ook wel. Maar als ik nou kijk naar de praktijk van mijn leven, dan zie ik zo weinig wat genade in mijn leven vermag. Nou moet u vanavond eens even opletten. Als je rechtvaardig voor God door het geloof in de Heer Jezus Christus wordt. Ja, dan lezen we, dan klaagt mijn geweten mij nog steeds aan. En wat zegt dat geweten? Dat ik zwaar gezondigd heb en geen van de geboden gehouden heb. Ziet u, dat gaat ook nog elke dag door. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Kijk, dat denken mensen, hè, dat hun leven helemaal verandert. Dat merk ik bij belijdeniscatechisanten. Dat kan ze soms ook weerhouden om hun ja-woord uit te spreken tegenover de Heer. Want ze zeggen, ja, er verandert zo weinig in mijn leven. Het zou allemaal zo anders moeten zijn. En dat is waar. Ons leven zou zo anders moeten zijn. Maar wat lezen we hier in ons antwoord? Dat leven van Gods genade niet betekent dat je dan gelijk een soort heilige wordt. Nee. Nog steeds klaagt je geweten je aan. Je bent nog steeds tot alle boosheid geneigd. Maar dat is het gewonder. En dat is het scharnierpunt als het ware in ons antwoord. Nochtans God. Terwijl ik elke dag in mijn leven al dat treurige gedoe zie wat ik ervan maak en wat er in mijn hart leeft. Oh, daar word je niet vrolijk van. Nochtans God. Machtig die belijdenis. Nochtans God. Dat is het geheim van het geloof. Dat je zegt, oh, ik ben een zondaar. Jazeker. Maar nochtans God. En wat doet God om Christus wil? Je zou kunnen zeggen, het is net een soort weegschaal aan de ene kant. Al die dingen van mij. Treurig. Het klaagt je aan. Het zou zo anders moeten. Mijn geweten klaagt me aan tegen al de geboden van God zwaar gezondigd. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Ziet u dat ene schaaltje van die weegschaal helemaal naar beneden doorzakken? Maar nochtans schenkt Hij mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Dat rapport van de Heer Jezus met al die tienen die Hij ons toerekent. Nochtans God, ik mag als het ware achter de Heer Jezus wegkruipen. God ziet eerst zijn enige lieve zoon. Die het op Golgotha heeft volbracht. En ik mag achter hem wegkruipen. Nee, niet dat ik mijn zonde verzwijg. Nee, ik zoek mijn heil bij hem die gekruisigd is. En met hem ben ik ook gekruisigd. En met hem ben ik ook opgewekt. Mijn oude mens gestorven en met hem nieuwe mens opgewekt. En zo mag ik delen in de overwinning van Christus. En al speelt de zonde nog elke dag mij parten, zolang ik leef, zal ik daar last. Ja, als het goed is ook meer last van krijgen. Om ook elke dag meer van de genade van de Heer Jezus te hebben. En voelt u, leven uit het geloof geeft vrede, vreugde en vrijheid. Paulus hoor ik jubelen, even verder in de Romeinenbrief. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, een vrede die alle verstand te boven gaat. Eigenlijk niet goed uit te drukken wat dat is. Vrede met God, vreugde door de Heilige Geest, nee, geen parmantige. Ik gerichte met de borst vooruit gerichte. Maar een bedelaar die nochtans zijn vreugde vindt in de Heer. En vrijheid van Christus. Dat je het gaandeweg afleert in je leven elke dag te plussen en te minnen. Omdat je ontdekt hebt dat dat niet vruchtbaar is. Om te leven van de genade van Christus en zo in de vrijheid te worden gesteld. Nochtans, God, u mag vanavond heel veel dingen vergeten. Als u dat maar onthoudt, daaraan is het geloof te herkennen. Enerzijds eerlijk, als het gaat om wie je zelf voor de Heere bent. Maar daarin niet blijven steken. Mag ik het zo zeggen vanavond? En doorgaan nochtans God. Hij ziet me in zijn Zoon. Jezus, de Heer Jezus aan. En in hem ben ik volmaakt. Heilig en rechtvaardig. Hij ziet mij alsof ik de Heer Jezus zelf ben, volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En ik hoop zo van harte dat er vanavond zijn, hier of thuis, die zeggen die belijdenis. Dat ik het alleen van Christus verwacht. Dat hij alleen mijn gerechtigheid is. Ik hoop zo van harte dat er vanavond zijn die dat herkennen. Dat je zegt, ja, door genade heb ik dat mogen leren. Niet door iets uit mij. Maar het is Gods werk. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis. Dat Christus alleen, hoort u het, mijn gerechtigheid is. En dat alles door het geloof. Vrede, vreugde en vrijheid. Door een waar geloof, lezen in ons antwoord. Ja, zegt u, maar als ik dat hoor, dat vind ik altijd zo moeilijk. Een waar geloof. Wat is nou een waar geloof? Ik zie zoveel tekorten. Ik bak er elke dag niks van. Nou, waar geloof. Dat is geloof. Wat zich vastklampt aan het woord. Het ware geloof is een schriftgeloof. Wat zich aan het woord van de Heere vastklampt. Het ware geloof is altijd een ootmoedig geloof. Ja, dat houdt ons met beide benen op de grond. Omdat we elke dag onze zonde zien. Ootmoedig geloof. Een schriftgeloof, een ootmoedig geloof. Maar ook dat nochtans God verwachting. Vanwege zijn belofte. En dat het waar is wat hij belooft. Goddeloze rechtvaardigt hij om niet. Een waar geloof is ook altijd een bestreden geloof. En een waar geloof is ook dat ik van mezelf op Christus zie. En wat kan de duivel het ons moeilijk maken? Wat kan die ons aanvechten? Maar kind van God mag elke keer weer de toevlucht nemen tot de Heer. Nochtans, God, o, wat een wonder dat Hij goddeloze, rechtvaardigt. En dat zijn maatschappij, zijn koninkrijk, geen prestatiemaatschappij is, maar een koninkrijk van gratie en genade voor de grootste van de zondaren. En dan zeg ik vanavond, hou je hand maar op en bid het maar, Heere, wees mij zondaar genadig. Dan heeft hij beloofd dat hij het met zijn genade zal vervullen. En wie op hem hoopt, op hem vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Waarom niet? Om Jezus wil niet. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen als antwoord op de verkondiging van Psalm 103. De jubel van de vergeving van de zonde. Tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Tweede vers, Psalm 103. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Heere, zo komen we aan het einde van deze dienst opnieuw in het gebed tot u. Uw woord heeft geklonken. De ontdekking van de reformatie. Door het geloof rechtvaardig. Om niet vanwege uw verdienst, Heer Jezus, geschonken, rechtvaardig en tegelijk nog elke dag zondaar. En dat zit zo diep. Maar Heere, u weet En even verder in een ander vers kunnen we dat ook zingen. U weet wat van uw maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest. En Heere, omdat u ons zo door en door kent, dat het vanuit ons gezien totaal hopeloos is, hebt u het werk van de verlossing helemaal van A tot Z voor uw rekening genomen. Ja, laat dat woord, Heere, vanavond maar tot ons doordringen, voor uw rekening nemen, want u hebt de prijs betaald. En die was niet mis. U betaalde, Heer Jezus, met uw leven aan het kruis op Golgotha. In bittere nood van de godsverlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En in de hof van Gethsemane, u kroop over de grond. Wat bent u diep, diep afgedaald. Wat een bitter lijden. Wat was dat verzoeningswerk. Diep, wat waren wij blijkbaar ver afgedwaald. Ver heen. Maar nu is er voor ieder die in u gelooft. En wat is geloven anders, als een bedelaar je hand ophoudt. We hebben het in de gelijkenis vanavond gelezen. U hebt het Heer Jezus verteld. Die bedelaar die zijn handen ophield, dat is geloven. Dat is niet komen met iets van jezelf, maar dat is je handen ophouden. Dat is geen eervol gebaar, maar wie zo tot u komt, zal niet beschaamd uitkomen. Heb dank, Heere, voor dat heerlijke evangelie. En we bidden u, alles wat nog een klein beetje fariseerachtig in ons bestaan en hart aanwezig is, pak ons maar af en neem het ons af, opdat het ons niet in de weg zal staan en ons buiten uw koninkrijk zal houden. Mogen wij zien op u, Heer Jezus Christus. Dan zeggen wij vol verwondering, dank, Heer Jezus, dat u dat wilde gaan, dat u die weg wilde gaan. Dan past het ook om u te loven en te prijzen. Zo bidden wij u om een zegen ook over het verder van deze avond, als wij weer naar onze huizen gaan. Maar geef, Heere, dat er ook zicht mag zijn op dat huis met een hoofdletter. Dat huis van de Vader met zijn vele woningen. En dat u het ook van ons mag zeggen, deze man, deze vrouw, dit jongetje, dat meisje, ging gerechtvaardigd naar huis. Bidden voor elkaar als er nood is en zorg. Vreugde als er iets is om naar uit te zien komende week. We bidden voor de broeders van het bestuur. Zegen ook, Heren, in de beraadslagingen en in het leiding geven van deze gemeente. Vervul hen voortdurend met uw Heilige Geest. Zo bidden wij u ook voor ons land en volk. Onze overheid, de gemeente hier. We denken ook aan onze regering. Als er steeds weer gevraagd wordt om maatregelen aan te passen of ze te houden. Heere God, geef hen wijsheid. En mogen we in de slaande hand die u over de wereld doet gaan. Want, Heere, laten we daar niet blind voor zijn. Dat u het ons er iets mee zeggen wil. Dat wij in die hand van u, die over de wereld gaat, dat we u weer gaan ontdekken. En er een terugkeer komt tot u, de levende God. Heere, daarvoor is het werk van de Heilige Geest nodig, die harten verbreekt. En zo kunt u uit deze moeilijke tijd ook nog zegen bewerken. Vergeef al het zondige, het kwade, en gaat u zo met een ieder van ons mee. De komende week waarin we dankdag mogen houden, dankdag in crisistijd. Wees met de kinderen op de scholen, allen die in het onderwijs werken, allen die in de zorg werkzaam zijn. Heren, wat wordt er veel van hen gevraagd? Vervul hen met liefde en kracht, om Jezus wil. Amen. Gebed, onze slotzang is uit Psalm 145. En van deze psalm zingen wij de versen 6 en 7. Vers 6, daar zingen we zo mooi dat zij die naar Gods troon met hun gebeden zich blijven wenden, dat hij de wens van allen die hem vrezen, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Het zesde en ook het zevende vers van Psalm 145. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.